Wij gaan dan vanmorgen naar Johannes 4. Inmiddels de geschiedenis van de Samaritaanse vrouw. Daar staat, als dan de Heere verstond dat de fariseeën gehoord hadden dat Jezus meer discipelen maakte en doopte dan Johannes, hoewel Jezus zelf niet doopte, maar zijn discipelen, zo verliet hij Judea en ging wederom heen naar Galilea. En hij moest door Samaria gaan. Hij kwam dan in een stad van Samaria genaamd Sichar, nabij het stuk land het welk Jacob zijn zoon Jozef gaf. En al daar was de fontein Jacobs. Jezus dan, vermoeid zijnde van de reizen, zat al zo neder nevens de fontein. Het was omtrent de zesde uren. Er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. Jezus zeide tot haar, geef mij te drinken. Want zijn discipelen waren heengegaan in de stad, opdat ze zouden spijzen kopen. Zo zeide dan de Samaritaanse vrouw tot hem, hoe begeert gij die een Jood zijt van mij te drinken, die een Samaritaanse vrouw ben? Want de Joden hadden geen gemeenschap met de Samaritanen. Jezus antwoordde en zeide tot haar, indien gij de gave Gods kendet en wie hij is die tot u zegt, geef mij te drinken, zo zoudt gij van hem begeerd hebben en hij zou u levend water gegeven hebben. De vrouw zeide tot hem, Heere, gij hebt niet om mede te putten en de put is diep, van waar hebt gij dan het levend water? Zijt gij meerder dan onze vader Jacob die ons de put gegeven heeft en hij zelf heeft eruit gedronken en zijn kinderen en zijn vee? Jezus antwoordde en zeide tot haar, en ieder die van dit water drinkt zal wederom dorsten. Maar zo wie gedronken zal hebben van het water dat ik hem geven zal, die zal in eeuwigheid niet dorsten. Maar het water dat ik hem zal geven zal in hem worden een fontein van water, springende tot in het eeuwige leven. De vrouw zeide tot hem, Heere, geef mij dat water, opdat mij niet dorsten en ik hier niet moet komen om te putten. Jezus zeide tot haar, ga heen, roep uw man en kom hier. De vrouw antwoordde en zeide, ik heb geen man. Jezus zeide tot haar, gij hebt wel gezegd, ik heb geen man, want gij hebt vijf mannen gehad en die gij nu hebt is uw man niet. Dat hebt gij met waarheid gezegd. De vrouw zeide tot hem, Heere, ik zie dat gij een profeet zijt. Onze vaders hebben op deze berg aangebeden en gij die er zegt dat het Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden. Jezus zeide tot haar, vrouw, geloof mij, de uren komt wanneer gij lieden nog op deze berg, nog te Jeruzalem de vader zult aanbidden. Gij lieden aanbidt wat gij niet weet. Wij aanbidden wat wij weten, want de zaligheid is uit de Joden. Maar de uren komt en is nu, wanneer de ware aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest en waarheid, want de Vader zoekt ook de zulken die hem al zo aanbidden. God is geest en die hem aanbidden moeten hem aanbidden in geest en waarheid. De vrouw zeide tot hem, ik weet dat de Messias komt die genaamd wordt Christus. Wanneer die zal gekomen zijn, zo zal hij ons alle dingen verkondigen. Jezus zei tot haar, ik ben het die met u spreekt. En daarop kwamen zijn discipelen en verwonderden zich dat hij met een vrouw sprak. Nochtans zeide niemand, wat vraagt gij of wat spreekt gij met haar? Zo verliet de vrouw dan haar watervat en ging heen in de stad en zeide tot de lieden, komt, ziet een mens die mij gezegd heeft, alles wat ik gedaan heb, is deze niet de Christus? Zij dan gingen uit de stad en kwamen tot hem. Enzovoorts, ben ik geneigd te zeggen, want het is nog niet het einde van het verhaal. We krijgen namelijk eerst een korte onderbreking zou je kunnen zeggen. En daarna gaat het verhaal verder in vers 39, waar inderdaad de Samaritanen tot de Heer Jezus komen en waarbij de Heer bij hen blijft. Al daar 2 dagen. Dat is dan vanaf vers 39 tot in vers 43 eigenlijk. Een bekende geschiedenis, denk ik. Deze geschiedenis van de Samaritaanse vrouw, want zo heet het dan. Een geschiedenis waarbij de Heer op een of andere merkwaardige wijze zijn reis vervolgt van Judea naar Galilea en dan gaat via Samaria, want daar staat er. Nou is dat niks bijzonders op zich, want op de kaart gezien is dat de meest logische route. Dat is makkelijk genoeg. Judea, het land der Joden, betekent het letterlijk is gelegen rondom Jeruzalem, min of meer in het zuiden van het land. Veel zuidelijker kun je ook al niet, dan wordt het toch allemaal woestijn. Maar Galilea, gelegen in het noorden, rondom of naast het meer van Galilea, zoals het heet, het meer van Genezaret, de zee van Tiberias. Dat zijn 3 namen, goed hè? Kijk, allemaal onthouden, ja. 3 namen voor 1 en dezelfde zee, of meer eigenlijk. Maar daartussenin, Tussen Galilea en Judea is dan Samaria gelegen. En het bijzondere van Samaria is dan dat men in die dagen, althans, daar niet Joodse traditie of godsdienst aanhing of praktiseerde. Maar in tegendeel, hoe heet zoiets? Samaritanisme of zoiets? Zoiets, hè. Dat is goed om de A te oefenen. Dat is wat anders dan het Spaanse graan, hè. Dus het Samaritanisme of zo. Dat met Pasen. Nou goed, in ieder geval, dat is een afwijkende godsdienst. Men zou het kunnen beschouwen, terecht trouwens, zou het men kunnen beschouwen als een soort van Joodse secte. Ik zeg, men zou het zo kunnen beschouwen, want het was het in de praktijk toch weer niet. Maar hoe het ook zij, het bijzondere was dan dat in Galilea, zowel als in Judea, daar woonden Joden. Dat wil zeggen, daar woonden aanhangers van het Judaïsme, zoals dat zo mooi heet. Waarbij ik er dan meteen maar weer eens op wijs. Dat Judaïsme, zoals het hier ook in het Johannes-evangelie dikwijls wordt aangehaald, pas ontstaan was in de Babylonische ballingschap. Dat kan ik niet vaak genoeg zeggen, want anders dan leidt het tot veel misverstanden. Het is in elk geval zo dat de godsdienst zoals de Joden beleden en praktiseerden niet zijn oorsprong rechtstreeks vindt in de boeken van Mozes of in het Oude Testament in het algemeen of iets dergelijks. Maar in tegendeel, het ontstond pas na de dagen van het Oude Testament eigenlijk. Of het zou moeten geweest zijn in de dagen van de post-exilische, jawel, de post-exilische profeten. De profeten van na de ballingschap. Dat wil zeggen in de dagen van Haggai, Zacharia vooral dan. En Malachi die er dan ook nog wel het een en ander over te vertellen heeft. Want de geschiedenis is als volgt, dat Israël in de loop van de tijd na de uitocht uit Egypte eigenlijk nooit de wet gepraktiseerd heeft, nooit daaronder geleefd heeft, nooit de feesten heeft gehouden, in ieder geval nooit een sabbatjaar heeft gehouden en zelfs ook nooit een jubeljaar. Dat is erg interessant, omdat er mensen zijn die hebben uitgerekend dat nou binnenkort het zoveelste jubeljaar komt, het jubeljubeljaar of zoiets. Wat dwaasheid is, Israël heeft van lang zal zijn leven, heet dat in gewoon Nederlands, nog nooit één jubeljaar gevierd. Dus daar kun je rustig vergeten, zulke soort berekeningen. Ze zijn in de eerste plaats onbijbels en in de tweede plaats, het slaat nergens op omdat het jubeljaar nooit gepraktiseerd werd. Pasen werd niet gevierd. Nou, één of twee keer is het gevierd. Ik weet niet meer uit mijn hoofd. Het is ook al zo lang geleden, nietwaar. Af en toe heeft men Pasen wel eens gevierd. Dat is in de Bijbel te vinden. Een heel enkele keer. Maar je kunt het echt in ieder geval op de vingers van één hand tellen. Ja? Nou ja, moet je niet nauwelijks zagen. Eigen werk hebben, maar een ander verhaal. Hè? Maar een keer of twee, drie, misschien vier, heeft men het Pasen gevierd. En heeft men ook het Loofhuttenfeest gevierd. En daar blijft het dan ook bij. Nee, zelfs, ik las laatst in Ezra, geloof ik, dat Ezra de wet voorlas vanaf een houten preekstoel die ze voor hem gemaakt hadden. En daar las hij de wet voor en legde die ook uit. Zo hoorde dat. Daarna kwamen ze tot ontdekking dat het tijd was voor het Loofhuttenfeest. Maar het grote verzoendag wordt niet eens genoemd daar. Ze hebben wel iets van een Loofhuttenfeest gevierd, maar niet eens een grote verzoendag. Dus kan je nagaan. Men kende het niet. Het werd domweg niet gedaan. Er stond wel ergens in een boek, maar men had het nooit gepraktiseerd. En dat is een van de aanleidingen voor de ballingschap. Eigenlijk is het zo dat het niet houden van de sabbatjaren een reden voor geweest is dat Israël uit het land verwijderd werd. De Joden, twee stammenrijk. Dat is het enige wat toen nog van Israël over was, overigens. Dat het tweestammenrijk werd weggevoerd in ballingschap, zodat het land braak zou komen te liggen 70 jaar lang, zodat het alsnog die 70 sabbatjaren zou inhalen. Dat is ongeveer de gedachte waarmee maar weer gezien wordt dat men inderdaad deze soort instellingen helemaal niet hield. Toen men echter eenmaal buitenslands was, toen bekeerde men zich min of meer, let op, toen bekeerde men zich min of meer tot de Heere. Nee, ik zeg let op, omdat wij in Deuteronomium vinden uitspraken, en andere profeten trouwens ook, dat Israël in het buitenland zich zou bekeren tot de Heere en zou dan terugverzameld worden. En dat is ook min of meer toen gebeurd, min of meer toen gebeurd. Men heeft min of meer zich bekeerd tot de Heere, dat wil zeggen vanaf die dagen heeft men nooit meer de Baal of zoiets gediend. Maar alleen nog maar Jehovah en anders helemaal niemand. Meestal helemaal niemand overigens, maar als dan al een god gediend werd, was het Jehovah, je moet het goed begrijpen. Men heeft geen andere goden meer gediend vanaf de dagen van die ballingschap, maar alleen nog Jehovah. En toen heeft men een soort van godsdienstige praktijk ingesteld die in de ballingschap een beetje uit te voeren was, zonder een tempel en zonder Jeruzalem enzovoorts. En het heeft lang genoeg geduurd, in ieder geval één generatie, om tot traditie te worden, zodat men met een Joodse, dat wil zeggen een judaïstische, of hoe het maar heet, traditie uit Babel terugkwam in het land, in Canaan dus. En dat is het Canaan, en dat is het Judea en Galilea, waarin de Heer in de tijd optrad. Er vond daar een volk met een of andere vorm van godsdienst, die in de verte, ook letterlijk, die in de verte afgeleid was van de boeken van Mozes, zeg maar. Maar dat wil nog niet zeggen dat men de Heer diende zoals de Heer gediend wilde worden, want de profeten laten daar geen twijfel over bestaan dat het niet het geval was. Malachi, Zacharia en Haggai, die zijn daar duidelijk genoeg over, dat wat daar ontstaan was bij de terugkeer in de ballingschap en bij de terugkeer uit ballingschap, dat punt 1 niet de vervulling was van de belofte. De belofte namelijk dat de Heer zijn volk zou terugbrengen in het land en daar zijn koninkrijk over hen zou oprichten. Wordt meteen door die profeten gezegd. Het leek er namelijk op. Daarom zei de Heer, nee, het is het toch niet. Ook al lijkt het er dan misschien op. Want het zou moeten zijn dat Israël in het buitenland tot geloof zou komen. En dan terugverzameld zou worden naar het land. En dan zou de Messias komen en zijn koninkrijk oprichten. Nou, min of meer bekeerde men zich tot de Heer, maar nou ja, in ieder geval niet op de wijze dat het moest. Bovendien, het hele volk werd niet terugverzameld. En bovendien, de Heer liet profeten optreden om te zeggen dat dit het niet was. Maar dat pas later deze profetie alsnog in vervulling zouden gaan. En dat moet dus nog steeds gebeuren. Want na die ballingschap is in de tijd Israël weer in de verstrooiing terechtgekomen. Weer in ballingschap terechtgekomen. Namelijk in de dagen na de dagen van het Nieuwe Testament, zal ik maar zeggen. En zo is het in onze dagen nog steeds. Maar men had in ieder geval de een of andere godsdienst die in de verte ontleend was aan Mozes. Maar als de tijdgenoten van de Heer Jezus tot hem zeggen van wij geloven in Mozes, dan zegt de Heer, nou, dat is niet zo. Want Mozes zal je oordelen. Je beroept je op Mozes. Nou, als je Mozes als getuige oproept, dan zal hij blijken niet getuige ad desiarzie te zijn, maar getuige asiarzie. Dat wil zeggen, een belastend getuige. De schuld van Israël zal er alleen maar groter van worden. En toen zeiden ze, ja, maar wij zijn zonen van Abraham. Toen zei de Heer, dat bestaat niet, want toen Abraham mij zag, was hij blij. En jullie zien mij en willen mij doden. Zoek het Johannes Evangelie. Kortom, ze mogen dan, nee, laat ik het niet zeggen. Ik kom gauw even verder op de Samaritanen. Want we hebben het nou eventjes over Juda, over de Joden, over het tweestammenrijk. Daarnaast was er ooit ook een tienstammenrijk, dat werd al veel eerder weggevoerd in ballingschap. Dat is dus een tienstammenrijk dat dus nooit dat judaïsme gekend heeft, omdat het judaïsme onder de Joden ontstaan is in de ballingschap. En dat was na 597 was het. 598, nou doet er niet toe. Maar in ieder geval, de eerste verovering van Jeruzalem was in 606 voor onze jaartelling. Dus dat zijn dan 6 eeuwen voor Christus in elk geval. Maar het tienstammenrijk werd al weggevoerd nog zo'n 120 jaar daarvoor. 722 of zoiets, doet er niet precies toe. Maar in ieder geval ruim daarvoor. En dat betekent dat het tienstammenrijk al ophield te bestaan in de dagen dat er nog helemaal geen Joodse godsdienst bestond. Zij kunnen dus op geen manier als Joden worden aangeduid vanwege hun afstamming niet, want het zijn 10 stammen en niet de 2, namelijk Juda en eventueel Benjamin. En in de tweede plaats niet, omdat zij die Joodse godsdienst ook helemaal niet gekend hebben. Wat ze dan wel hadden, wel heel eenvoudig, de 5 boeken van Mozes. En dat is ook waarop gezinspeeld wordt in dit schriftgedeelte, want deze Samaritaanse vrouw wordt geacht 5 mannen gehad te hebben en die ze nu heeft is een man niet. Maar waar het werkelijk om gaat, is dat de Samaritanen in de tijd de 5 boeken van Mozes gekend hebben. De profeten nog niet, want die waren er niet, die traden pas veel later op. En het aardige daarvan is dan dat die het tienstammenrijk als zodanig weliswaar in ballingschap werd weggevoerd. En de hoofdstad van het tienstammenrijk, dat was immers Samaria. Wel nu, het tienstammenrijk werd in ballingschap weggevoerd, maar een klein gedeelte, dat gaat altijd zo. Er zijn altijd onderduikers, of er zijn er altijd die net even niet thuis waren of even naar achteren waren toen de ballingschap dus weggevoerd werd. Dat kan gebeuren, nietwaar. In ieder geval, niet iedereen is weggevoerd toen. Dus er leven er een paar over. Dat overleeft hij niet. Ja. Dat is met jouw handen.
Ik leef dus niet
op. Dat is met die handen kennis maken. Nou ja, dan gaan we verder. Dat op paasmorgen. Nou ja. Een gedeelte bleef dus achter. En dat gedeelte wat achterbleef, dat is in de loop der jaren vermengd geworden met anderen. Andere, mensen van andere volkeren die door de Assyriërs uitdrukkelijk in het gebied van het tienstammenrijk geplaatst werden. Dat wil zeggen, een beetje volksverhuizing, die eruit en andere erin enzovoorts. En uit de achterblijvers en een vermenging met heidenen, zal ik dan maar zeggen, zijn dan die Samaritanen ontstaan. Genoemd naar Samaria, hetgeen de hoofdstad was van het tienstammenrijk. En deze mensen moeten dan op bepaalde manier ook beschouwd worden als afstammeling of erfgenamen van het tienstammenrijk. Op een of andere manier. En dan niet beginnen van 100% of 50% of wat ook, dat kun je zo niet zeggen. Ze, in ieder geval, ze stammen er vanaf voor een gedeelte. En van een ander gedeelte hebben zij ook een deel van de cultuur, zal ik maar zeggen, voor zover je dat zo noemen mag, van het tienstammenrijk overgenomen. Het betekent in de praktijk dat daaruit ook een bepaalde godsdienstige stroming ontstaan is, die tot vandaag de dag nog steeds bestaat. Meer dan 2500 jaar later, want je hebt nog steeds de zogenaamde secte der Samaritanen in Canaan, in Palestina. Bestaan nog steeds. En het aardige van die Samaritanen is, want ik vind het altijd leuk, het aardige van die Samaritanen is dat ze als heilige boeken hebben de 5 boeken van Mozes. In een wat afwijkender vorm. De manuscripten zijn niet 100% gelijkluidend aan die van de Joden en dus ook aan die van die wij hebben. Maar niettemin, zij hebben de 5 boeken van Mozes. Het leuke daarvan is dat daarmee tegelijkertijd bewezen is dat het onzin is om te beweren dat die boeken van Mozes pas in de dagen van Ezra geschreven zouden zijn bij de terugkeer uit de ballingschap. Of dat ze in de ballingschap geschreven zouden zijn. Er is bijna geen theoloog die anders meer gelooft vandaag de dag. Ze geloven bijna allemaal dat oudste gedeelte van het Oude Testament geschreven is in de Babylonische ballingschap. Men beweert ook dat het zoveel kenmerken heeft van de Babylonische geschriften en zo, waarvan het overgeschreven zou zijn, dat het ook andersom zou kunnen. Daar komt nooit iemand op. Ik weet niet waarom. Die Babyloniërs kunnen toch overgeschreven hebben van de boeken van Mozes, of niet? Nou ja, goed. Dat ligt voor de hand trouwens, want de boeken van Mozes waren er eerder. Dat kan niet missen. Want de Samaritanen hebben de 5 boeken van Mozes. Die zijn dus niet in de Babylonische ballingschap geschreven. Omdat de Samaritanen daar hoe dan ook niets mee te maken hebben of hadden. In de ballingschap, Babylonische ballingschap, waren slechts 2 stammen. Die van Juda en Benjamin, het tweestammenrijk. De Samaritanen totaal, maar dan ook totaal niks mee van doen. Het kan dus niet zo zijn dat de boeken van Mozes en daarna ook de profeten geschreven zouden zijn in de ballingschap en daarna te midden van het Jodendom. Want als dat zo zou zijn, dan zouden de Samaritanen die boeken helemaal niet hebben. En dan zie je wat een onzin er soms verteld wordt, terwijl iedereen kan weten dat het onzin is. Maar ja, en toen maar. Er gebeuren wel meer vreemde dingen. In elk geval is het zo dat die Samaritanen dus beschouwd moeten worden als de enige bewijsbare erfgenamen van het tienstammenrijk. Naar de mens geredeneerd. Gewoon zo. Dus je vraagt waar zijn de 10 stammen gebleven? Dan is het officiële antwoord, voor zover wij bewijzen kunnen, dat weten wij niet. Want dat kunnen we niet bewijzen. Het enige wat we nog weten is dat in dat gebied, na het wegvoeren van de 10 stammen, die categorie van Samaritanen is ontstaan, zodat bij afwezigheid of bij onbekendheid van de rest van de 10 stammenrijk, wij alleen de Samaritanen kunnen aanwijzen als erfgenamen van het 10 stammenrijk. Dat maakt het erg interessant, want dat betekent dat er te midden van Israël, moet je je voorstellen, want in het zuiden, Judea wonen Joden, in het noorden, Galilea wonen Joden, daartussenin, in Samaria wonen lui. Dat zijn niet Joden, maar het is eigenlijk wel Israël. Het is eigenlijk nog meer Israël dan dat de Joden dat zijn, want de naam Israël hoort eigenlijk helemaal niet bij de Joden, maar hoort bij het tienstammenrijk. Want van het tweestammenrijk staat... alzo scheidde zich Juda af van Israël. Ja, toen de scheiding van die twee en de tien stammen tot stand kwam. Juda scheidde zich af van Israël. De naam Israël hoort dus bij het tienstammenrijk. Dus merkwaardig is nou dat je een volkje hebt, een klein volkje. Dat hoort niet bij Judea, het is buiten de legerplaats. Toch is het eigenlijk Israël. En alles goed beschouwd heeft het dus ook hogere rechten... een oudere rechten dan Juda. Omdat bij het tienstammenrijk dan ook nog hoort... niet alleen dat het de grootste deel is van het volk... maar bovendien hoort bij het tienstammenrijk dan ook nog het eerstgeboorterecht. Zodat het eerstgeboorterecht van Israël... eigenlijk zou moeten toegewezen worden aan de Samaritanen. Laat geen Jood het horen. Maar het is wel zo. Nou, dat is dus een merkwaardige zaak... Waar het nou om gaat is dit, dat de Heer hier in deze geschiedenis zich bemoeit met een Samaritaanse vrouw, die in feite natuurlijk de vertegenwoordigster is, de type is van het hele volk. Ze is bij wijze van spreken de koningin van Samaria of zoiets, ik noem maar wat. Hè. Dus ze vertegenwoordigt in ieder geval al deze Samaritanen, maar daarachter zit uiteraard nog wel het een en ander, omdat ik... Dat zal wel duidelijk zijn, want ik heb bij andere gelegenheid alles staan te vertellen, dacht ik. Ik dacht hier ook wel. Dat de tien stammenrijk, als je dat echt naspeurt, en naspeurt waar het gebleven is, en bovendien naspeurt wat de Bijbel erover zegt, dan kun je moeilijk anders dan tot de conclusie komen dat het tien stammenrijk wel niet voortbestaat in de Samaritanen, maar dat het tienstammenrijk voortbestaat in de gemeente. En daar horen wij bij. Het merkwaardig is dat er inderdaad een grote overeenkomst is... ook tussen de Samaritanen en de gemeente. Omdat ze beide beschreven kunnen worden als Israël. Meer dan dat de Joden dat zijn. Hè? En als eerstgeborenen. En als uitgegaan buiten de legerplaats... En als drinkend uit de bron van vader Jacob, want daar gaat het hier ook over. En bovendien als inwoners van Sichem. En als wonend op een stuk land, het welk Jacob zijn zoon Jozef gaf. En als levend na de vierde maand en dus in de vijfde. Dat heb ik niet gelezen meer, maar dat staat hier ook nog. Vanaf vers 31. Na vier maanden komt de oogst. Vers 35. Waarbij vier maanden staat voor vier bedelingen, tot en met de wet. En dan komt de oogst, dat is dus de vijfde. En wij leven inderdaad in de vijfde bedeling. Waarna het verhaal nog verder gaat, want de Heer blijft bij hen twee dagen. En na die twee dagen vertrekt hij weer. Want er staat in vers 40 en in vers 43. En die drie dagen, of die twee of drie dagen die daar genoemd worden... zijn een verwijzing naar inderdaad onze tegenwoordige bedeling... het oponthoud, om zo eens te zeggen, van de in de komst van de Heer Jezus Christus... die namelijk in het verleden gekomen is... maar door Israël verworpen werd en gedood... die dus buiten de legerplaatsen gaan is... en die pas op de derde dag weer aan Israël zal verschijnen. Alleen zei Petrus erbij dat we wel moeten bedenken dat de dagen zijn van 1000 jaar... Daar heb ik hem wat erg vrij aangehaald, maar niettemin, ik houd het daarop, 2 Petrus 3. 1 dag is als 1000 jaar en 1000 jaar is ook 1 dag, dan samen 2000 jaar. Oftewel 2 dagen van 1000 jaar, zodat de Heer na 2000 jaar weer aan Israël zou verschijnen. Waar is hij intussen in die 2 dagen? Nou, in Samaria, staat hier. En wij weten waar hij is, in de gemeente in elk geval. En in de hemel natuurlijk. En verder zou je die hele situatie kunnen beschrijven als een onderweg zijn van Judea naar Galilea. Omdat, en zeg ik het één keer meteen goed, hè, omdat Judea in deze verhouding tussen Judea en Galilea, hè, dat Judea uitdrukking geeft aan het Joodse volk zoals het nog eenmaal bestond in de dagen van de Heer Jezus. Terwijl Galilea uitdrukking geeft aan een verstrooid Israël wat in de toekomst bereikt zal worden met het evangelie, namelijk in de dagen van de wederkomst van Christus. Het is het Israël in de toekomst. Dat is weer zo, omdat Judea natuurlijk ook letterlijk betekent het Joodse land. Terwijl Galilea in verband gebracht wordt met heidenen. Het heet Galilea der volkeren of gewoon Galilea der heidenen. Een term al uit het Oude Testament. En zodra het Nieuwe Testament geopend wordt, gemeen in Matthäus 4 al of zo, wordt dat al aangehaald. Meteen bij het begin van het optreden van de Heer Jezus. Galilea, waar de Heer ging wonen, was Galilea der heidenen. En het punt is dan dat de inwoners van Galilea een uitbeelding zijn van een jodendom dat verstrooid is onder de volkeren en wat daaruit tot bekering gebracht zal worden. Nou, dat is het verhaal. Dus, nog korter, Judea staat voor het jodendom tijdens de eerste komst van Christus. Galilea is een beeld van het jodendom in de wederkomst van Christus. Gaat nou de Heer van Judea naar Galilea, dan is die weg van Judea naar Galilea de weg die de Heer nu gaat. De weg namelijk van zijn eerste komst naar zijn wederkomst. Wat ligt daartussen? Kun je ze op de kaart aanwijzen, Samaria natuurlijk. Maar dat is dan een uitbeelding van de gemeente nu. Dus waar de Heer is. Nou, als dan de Heere verstond, vers 1 van Johannes 4. Als dan de Heere verstonden de fariseeën gehoord dat het Jezus meer discipelen maakte en doopte dan Johannes. Hoewel Jezus zelf niet doopte, maar zijn discipelen, zo verliet hij Judea en ging wederomheen naar Galilea en moest door Samaria gaan. Johannes is er aan dopen, maar Johannes is zelf een uitbeelding van de Heer in zijn eerste komst. Daar hebben we het de vorige keren over gehad. En die blijft gewoon in Judea aan het dopen. En de Heer gaat naar Galilea. De Heer is dan onderweg naar zijn wederkomst. Dat is het eigenlijk, hè? Kunt u dat volgen? Dat is typologie is dat, hè? Johannes zelf is een type van de Heer Jezus. Die blijft in Judea, die doopt daar. En de Heer zelf gaat naar Galilea. Nou, daar in die tussenzin staat dan bij dat de Heer niet zelf doopte, maar zijn discipelen. Dat is ook wel aardig, want dat betekent dan dat de discipelen deden, doopten in de naam van de Heer Jezus. Namelijk namens hem. En nu weet je meteen wat zoiets betekent, hè? In naam van de Heer Jezus. Dat is wat de discipelen deden. Het was namelijk de opdracht van de Heer Jezus, maar de discipelen voerden het in de praktijk uit. Nou, hoe dat ook zij, hij verliet Judea, ging naar Galilea, Galilea der heidenen heet het dan, ik heb het al eerder verteld, en dan staat er, en hij moest door Samaria gaan. Hij moest door Samaria gaan, de vraag is dikwijls, van wie? Wel, het was niet noodzakelijk, op de een of andere wijze, maar laten we het er maar op houden dat het nou eenmaal zo geregeld was. Want eigenlijk is de uitdrukking natuurlijk van toepassing op de roeping van de gemeente. Hij moest ook deze bedeling door. Hij moest dat omdat dat wel degelijk in de plannen Gods was besloten. De hele roeping van de gemeente in onze dagen is immers in overeenstemming met het eeuwig voornemen of het plan der eeuwen, of hoe men dat er maar vertaalt. Want ik heb ook wel eens een nieuwe vertaling gelezen. Toen was ik 17, dus nou, 6 jaar geleden, zoiets. Nou, in ieder geval. Het eeuwig voornemen heet het dan, geloof ik, of zo. Nee, plan der eeuwen heet het dan, geloof ik. Hè? Zoiets, nou, in Efeze. Doet er niet toe. Andere plaats zeggen dat Gods werken van de grondlegging de wereld al bereid waren. En dat betekent dat wel degelijk ook de gebeurtenissen en Gods werk in onze dagen, dat het deel uitmaakt van Gods plan. En dus moest het ook inderdaad zo gebeuren. Het was naar Gods raad vastgesteld. Hij moest dus door Samaria gaan. En dan moet eens kijken wat merkwaardig gedetailleerd nou een beschrijving volgt. Hij kwam dan in een stad van Samaria. Want Samaria mag dan de naam geweest zijn van de hoofdstad van het tienstammenrijk. Maar de hele streek eromheen werd later dus ook Samaria genoemd. Zoals je ook hebt Utrecht. En nee, Groningen is veel mooier natuurlijk. Hè? Dan heb je Groningen stad. En Ommeland Groningen heeft maar één stad. Dat is heel gemakkelijk in tegenstelling tot de Friese. Die hebben de 11, lijkt me vrij duidelijk, 11. Ja, elf. Nou ja, goed, laat maar zitten, 11. Maar Groningen heeft er maar één. In Groningen ga je ook niet naar Groningen, in Groningen ga je naar stad. Niet naar de stad, er is er maar één, dus gewoon naar stad. Een bepaald lidwoord hoeft niet gebruikt te worden. Je hebt stad en Ommeland, en dan heb je met Samaria, dus je hebt stad en Ommeland. Maar het heet ook heet net zo, hè. Dus Samaria, dus in Samaria, in een gebied van Samaria, ligt dus ook een stad genaamd Sichar. De naam is een beetje verbasterd, want in het Oude Testament heet het Sichem, maar het zal wel via het Aramees weer gegaan zijn en zo gaat het. Hè. Namen werden altijd vertaald, In ieder geval in de Bijbel. Maar het is eigenlijk Sichem. En hier tot Sichar geworden. En dat Sichem ligt nabij het stuk land, het welk Jacob zijn zoon Jozef gaf. Nou zouden wij daar zelf ook wel opgekomen zijn, als we het hadden willen weten waar het lag. Want dan zoeken wij het op in Genesis 32 of 33 daar in de buurt. En dan vind je dat vanzelf wel, want dan gaat het over een stuk land van Jacob, die daar ook putten, groef en zo, meerdere geloof ik zelfs, en hutten bouwde en zo. Een stuk land wat dan later voor Jozef bestemd was, maar daar in de buurt lag inderdaad Sichem. Wij vinden dat dus, maar het aardige is dat het hier in Johannes vermeld staat, en het is natuurlijk niet voor niks. Er staat dus, het was Samaria, het was Sichar, het was bij het stuk land het wat Jacob zijn zoon Jozef gaf, en al daar was de fontein van Jacob. Daar heb je vier verschillende aanduidingen van deze plaats. En al deze vier verschillende aanduidingen zijn verwijzingen naar onze tegenwoordige bedeling, de roeping van de gemeente. Ik kan het ook niet helpen. Er zit in mijn eerste plaats in Samaria, maar dat heb ik al gezegd, is de hoofdstad van het Tienstammenrijk. En daarmee duidt het op de gemeente, omdat het Tienstammenrijk zelf daar in ieder geval het type van is. Verder hebben we Sichar of Sichem. Dat, daar gebeuren nogal wat dingen bij Sichem. Dus eigenlijk is het, het meest opmerkelijk is dat het de eerste woonplaats is ook van Abraham als hij in Canaan aankomt. Hè? Abraham wordt geroepen uit Ur der Chaldeeën. Dan krijg je ook een oponthoud. Maar goed, dat laten we even buiten beschouwing. Maar dan komt hij in het beloofde land aan. De eerste plaats waar hij gaat wonen is in Genesis 12, vers 6, is Sichem. Dat wil zeggen, nog voor de belofte aan hem vervuld wordt, want de belofte is aan hem nooit vervuld. Nee, nog nooit. Want deze allen, Abraham, Isaac en Jacob enzovoort, zijn in hopen zalig geworden enzovoorts. En zijn zo gestorven, hebben de belofte niet verkregen, staat er in Hebreeën 11. Dus, de belofte werd aan hem nog niet vervuld, maar voordat die belofte vervuld werd, woonde hij al in Sichem. En als je niet oplet, denk je dat het toch de vervulling is van de belofte, want het was immers dat land wat de Heer hem zou geven. Nou, hij woonde er toch. Was het nou wel of niet de vervulling van de belofte? Nou, de Bijbel zegt van niet, maar Abraham heeft er geleefd alsof het dat wel was. Nee, hij wist wel van niet, maar heeft er geleefd alsof het dat wel was. Dus dat verhaal van, hij woonde in het land waar hij een vreemdeling was. Ja, dat vonden die buitenlanders daar allemaal natuurlijk. Ze vonden allemaal Abraham een vreemdeling. Er zal nog een reden voor geweest zijn, maar daar gaat het nou niet over. Maar hij was een vreemdeling en bijwoner. Hij bezat daar geen stuk grond, nog geen voetstap, zei Stefanus in Handelingen 7. Nog geen voetstap. Het enige wat hij er had was een graf. Nee, laat ik daar niet over beginnen, want het voelt me weer veel te ver weg. Maar in ieder geval, hij had daar geen land, maar hij wenst het ook niet te kopen. Want hij zei, de Heer zal het me geven. Waarom zou ik geld geven voor iets wat ik later toch gewoon cadeau krijg? En dat dan te bedenken dat de Joden toen nog niet waren uitgevonden. Nee, want die stammen af van Juda en Abraham stamt niet af van Juda. Dat heb je toch, hè? Maar Abraham zei, waarom zou ik geld betalen voor iets wat ik toch cadeau zal krijgen? Dat is gewoon geloof, hoor. Maar hij heeft dus gedaan alsof het van hem was. Hij leefde er dus gewoon. Later komen we bij Isaac terecht. Dan wordt het iets ingewikkelder. Want als je ziet hoe het bij Isaac gaat, dan blijkt dat Isaac af en toe wel wat verdreven wordt. Wel wat weggejaagd wordt, zo hier en daar. Maar, en dat kwam natuurlijk omdat hij ook in het land geen rechten kon laten gelden. Het was zijn land niet. Nog niet, maar hij leefde er toch alsof het dat wel was. En je groeven putten enzovoorts. En dat soort dingen weer. Nou goed, wie niet, hè? Ze groeven allemaal putten daar en zo. Maar hoe dat ook zij, ze woonden daar als vreemdeling. En het gaat er nou maar om dat als Abraham in het beloofde land komt, als vreemdeling, dus de plek waar hij komt te wonen is Sichem. Nou ja, bij Sichem, maar in ieder geval het gebied van Sichem. En daar gaat het maar om. Daarna, en ik ga er zo even door, zo even, hè. Dat was Genesis 12. Daarna vind je dat als Jacob en Esau na hun oneenigheid over het eerstgeboorterecht, hè, Jacob en Esau na hun oneenigheid over het eerstgeboorterecht, als die met elkaar zich verzoenen, dan horen we in de eerste plaats nooit meer wat van Esau. Maar daarna lezen we van Jacob, dat Jacob daar komt te wonen. Dat is precies het vers waarnaar hier verwezen wordt. Dat is Genesis 33. Genesis 33. Want in dat hoofdstuk vinden wij die ontmoeting en verzoening van Jacob en Esau. Er staat er in vers 17, maar, oftewel en, Jacob reisde naar Sukkot, jawel, hij reisde naar Sukkot en bouwde een huis voor zich en maakte hutten voor zijn vee, daarom noemde hij de naam die plaats Sukkot. Want Sukkot staat voor hutten, het is later de naam voor het loofhuttenfeest, hè? Sukkot. Hutten voor zijn vee. En Jacob kwam behouden tot de stad Sichem, welke is in het land Canaan als hij kwam van Paddan Aram, en hij legerde zich in het gezicht der stad, en hij kocht een deel des velds waarop hij zijn tent gespannen had, van de hand der zonen van Hemor, Gamor eigenlijk, dus leuk, want het was een ezel. Het was net palmpasen geweest, nou ja, goed. Ja, sla ik allemaal maar even over dan, hè. Maar van de hand van de zonen van Hemor, de vader van Sichem, voor 100 stukken geld. En hij richtte al daar een altaar op en noemde het: de God van Israël is God. Waarna het verhaal komt van Dina en de Sichemieten. Want Dina krijgt verkering in Sichem. Ingewikkeld verhaal, in elk geval. Maar wat ik maar vertellen wil, is dat als Jacob verzond raakt met Esau, en hij komt dus terug in het beloofde land, nadat hij bij Laban geweest is enzovoort, weet je wel, komt hij terug in het beloofde land, dan vestigt ook hij zich diezelfde plek, bij Sichem. Eerst komt Abraham in het land, vestigt zich bij Sichem. Dan komt later Jacob terug in het land, vestigt zich bij Sichem. Daar gaat het om. Het is de eerste plek. Het heeft van alles namelijk met eerstgeboorterecht te maken. Bovendien, het verhaal hier in Genesis 33 ging over eerstgeboorterecht, want de oneenigheid tussen Jacob en Esau ging over eerstgeboorterecht. En Jacob had het eerstgeboorterecht gekregen. Esau legde zich hier ook bij neer. Daar komt het in de praktijk op neer natuurlijk. En waar is Jacob, de eerstgeborene? De Sichem, zie je, dat heeft dus iets met eerstgeboorterecht te maken. Daar gaat het maar om. Nou, hier vinden we dat Jacob een stuk land koopt. Daar moet ik weer wat bij zeggen. Van Abraham staat, hij had geen land, nog geen voetstap, behalve dan één graf, waarin hij en Sarah en waarin Isaac en Rebecca en waarin Jacob en Lea, niet Rachel, Jacob en Lea, begraven zijn geworden. Van Jozef weet ik het uit het hoofd niet. Ik dacht het wel. Ik weet het niet zeker. De beruchte spelonk van Machpela, zoals het heet. Jozef geloof ik ook, hè? Of niet?
Ja, dat verkocht het van de kinderen van Hemor.
Niet. Ja, dat was niet het belang van Machpela dus. Nee, daar ben ik in de war met Jacob, die werd nou weet ik het weer. Jacob werd gebracht uit, die overleed in Egypte. Die werd uit Egypte uitgevoerd en begraven in het belang van Machpela. Zo was het. En daarom ben ik in de war met Jozef, want diens gebeente werd ook uit Egypte uitgevoerd. Maar dat was bij de uittocht pas. Maar die werd daar dus niet begraven. Nou, in ieder geval, Abraham kocht een stukje, een akker. Want het was een akker. Met daarop aan het eind van die akker die spelonk. En het punt is, maar dat ga ik niet uitgebreid bespreken, maar het punt is dat die akker, die dus een dode akker is, inclusief die spelonk en het graf, die is een uitbeelding van de gemeente. Dat wil zeggen, dat is het eerste stuk land wat de aartsvaders, aan wie de belofte gedaan was, ooit bezeten hebben. En er was vooruitlopend op dat ze het hele land zouden krijgen. Het eerste stuk wat ze kregen was een graf. En dan moesten ze nog betalen ook. Nou moesten ze, Abraham die betaalde ervoor. Die zegt, het is zover nog niet. Ik zal het later wel cadeau gekregen hebben, maar ik heb het nou eenmaal nodig. En dus kocht hij die spelonk van Machpela. Maar het is een beeld van de gemeente. Het is trouwens niet zo moeilijk. Laat ik dan een eenvoudig Bijbels voorbeeld ervan geven. Een korte. Dat is dat als Judas, die een beeld is van het Joodse volk, als Judas de Messias verraadt en verwerpt, of hoe het maar heten mag, dan wordt met geld wat hij daarmee verdiend heeft, wordt een akker gekocht. Jawel, een dode akker. opdat in Jeruzalem is dat, of bij Jeruzalem, opdat op die akker begraven zouden worden de heidenen die in Jeruzalem zouden overlijden. Want het punt is dat de Joden hebben een eigen Joodse begraafplaats en allerlei Joodse voorschriften, die ik in de Bijbel ook nooit teruggevonden heb, maar dat doet er nou niet toe. Maar je hebt een Joodse begraafplaats, daar kunnen niet mensen uit het gooi, weet u wel, hè? Begraven worden. Hè? Geen Hilversummers, dat kan niet, hè. Dus heidenen moeten op een aparte begraafplaats begraven worden. Wel, die begraafplaats wordt gekocht door of van het geld van Judas. Dat betekent in de praktijk dat die akker, die dode akker, Akeldama, akker des bloeds, een uitbeelding is inderdaad van de gemeente in onze dagen, die deel heeft gekregen aan Israël, die zich bevindt binnen het erfgoed van Israël als het ware, en die daar ook inderdaad de rust is ingegaan. Ja, dood, nou ja, goed, inderdaad, ja. Maar de gedachte is dezelfde. Die akker des bloeds, die Akeldama van Judas, zal ik maar zeggen, en die spelonk van Machpala hebben echt dezelfde betekenis. Ze zijn een uitbeelding van de roeping van de gemeente, vooruitgrijpend op de totale vervulling van de beloften in de toekomst. Nou, dat is bij Abraham zo, de spelonk van Machpala, met de akker die daarbij hoort enzovoort. Maar daarna komen we bij Jacob terecht, die dan zich dit gebied verwerft, het gebied van Sukkot, hetgeen hij kocht, althans een deel daarvan, van de zonen van Hemor, de vader van Sichem, voor 100 stukken gelds. Dat wil zeggen, dit land was eigenlijk van Sichem, en het wordt gekocht, en het wordt eigendom van Jacob. Dat is dus weer een stuk uit het beloofde land, wat al voor de vervulling van de belofte terechtkomt bij de aartsvaders. Daar gaat het om. De betekenis is dan ook dezelfde. De betekenis is dat dit gebied een uitbeelding is van de gemeente. Daar worden ook putten gegraven en er worden hutten neergezet. Kortom, er wordt een kamp opgeslagen. Hè? En opdat Jacob en de zijnen daar zouden wonen. Maar het is een beeld van de gemeente die een tijdelijke woonplaats heeft in het gebied wat uiteindelijk in het geheel geërfd zal worden. Oftewel, wat in het geheel behoort bij de beloften die gedaan zijn. En dat blijkt dan ook vervolgens, want daarna krijgen we een verhaal over Dina en de bekende Sichemieten. Dat is hoofdstuk 34. Dat is een wat ingewikkeld en voor sommigen onsmakelijk verhaal en voor anderen is het toch wel leuk, zolang na dato. Maar goed, in ieder geval is het zo dat Dina die zou trouwen met Sichem. Ja, waarom niet? De man heette zoals de stad, dat maakt niet zoveel uit. Het gaat erom dat Dina, de dochter van Jacob, zou trouwen met Sichem. Maar Dina is eigenlijk gewoon dan, dat is dezelfde naam, dan een van de 12 zonen van Jacob. En het aardige is dat Dan en Jozef, of later dan en Efraïm, die twee samen, Dan en Efraïm, dat die samen een uitbeelding zijn van de gemeente op wat verschillende manier. Maar zo is het nou eenmaal. Efraïm is in het algemeen de uitdrukking van het eerste geboorterecht. Dan is meer de uitdrukking van dat aan de gemeente het oordeel gegeven is enzovoorts. Want dan betekent de rechter. Weet u wel, Daniel, Daniel, mijn rechter is God enzovoorts. Maar beide, zowel Dan als Efraïm, zijn uitbeelding van de gemeente. Meer speciaal is het zo dat Dan een uitbeelding is van het gelovig overblijfsel uit het tienstammenrijk. Maar dat is een andere term voor de gemeente. Dat maakt allemaal heel weinig uit. Het heeft nu ook geen zin om daarop in te gaan. Maar je kunt natuurlijk moeilijk Dan laten trouwen met de Sichemieten. Dus in plaats daarvan krijgen we dan een vrouwelijke Dan. Die heet dan Dina. En die zou dan trouwen met de Sichemieten. Waardoor de Sichemieten, wat eigenlijk heidenen zijn, deel zouden krijgen aan de belofte die aan Abraham en Isaac en Jacob en zijn familie en zo gedaan zijn. Kortom, de Sichemieten waren heidenen. Zouden toetreden als het ware tot Jacob, die ook Israël heette immers. Nou, dat gebeurt ook, alleen moeten dan al de Sichemieten wel besneden worden. Hetgeen ook gebeurt. Hè? Ja, En dan gebeurt er iets merkwaardigs, iets wat volgens de ethiek helemaal niet kan. Maar u weet, daar houden we ons helemaal niet mee bezig. Dus wat er gebeurt is dat al die mannelijke trigemieten besneden worden, opdat ze familie zouden worden van Jacob en erfgenamen zouden worden van de belofte. Maar dan staat er in vers 25, en het geschiedde ten derde dagen toen zij in de smart waren. Ik lees het maar voor, want anders dan moet ik zelf passende woorden bedenken. Dat kan ik ook zo slecht. Dus er staat in vers 25, het geschiedde ten derde dagen toen zij in de smart waren. Want besnijdenis is een pijnlijke zaak. Zo namen de twee zonen van Jacob, Simeon en Levi, broeders van Dina, en ieder zijn zwaard, en kwamen stoutelijk in de stad en doden al wat mannelijk was. Dat was makkelijk, want die lui konden toch niet terugvechten. Zo, omdat ze zojuist besneden was. Ja, ik vind het ook een beetje vreemd. Maar twee tegen die overmacht. Maar op deze manier ging het. En daarmee wordt uitgebeeld wat besnijdenis eigenlijk is. De besnijdenis is namelijk gewoon een uitbeelding van de dood. Nee, eerst worden ze met een klein mesje besneden en daarna worden ze met een groot mes. Het gaat gewoon de hele kop eraf. Ja, hoe moet je dat nou netjes uitleggen? Ik kan het ook helemaal niet uitleggen, maar goed. Maar in ieder geval, de Sichemieten komen om. Dat wil zeggen, ze verliezen het leven. Maar die Sichemieten zijn een uitbeelding van de gemeente. Daar gaat het om. Worden deel van Israël, maar verliezen daarbij hun leven. En dat is met ons in wezen ook zo gebeurd. Wij verliezen ons leven. We zijn met Christus gestorven en op de derde dag, daar gaat het over, de derde dag, hebben we dan deel gekregen toch aan de belofte die aan Abraham, Isaac en Jacob gedaan zijn. Nou, dat is heel, heel kort het verhaal van Sichem, Sichemieten. Maar je moet bedenken dat dit het gebied is waar de Heer die Samaritaanse vrouw ontmoet. Hè? Een vrouw uit diezelfde stad. Uit Sichem en zo. Het is volstrekt dezelfde omstandigheid. Nou, dan ga ik nog even verder. Dan heb je nog dat in Genesis 35 heb ik toevallig voor me liggen. Ja. Dat in Genesis 35. Waar staat in vers 2? Toen zeide Jacob tot zijn huisgezin en tot alle die bij hem waren, doet weg de vreemde goden die in het midden van u zijn en reinigt u en verandert uw klederen en laat ons opmaken en optrekken naar Bethel en ik zal al daar een altaar maken voor die God die mij antwoordt in dagen mijn benauwdheid en met mij geweest is op de weg die ik gewandeld heb. Toen gaven zij Jacob al die vreemde goden die in hun hand waren en de oorsieselen die aan hun oren waren. Gek, hè? Alle vreemde goden en de oorsierselen. Hangt nogal wat, zeg. Nou, in ieder geval, al die vreemde goden en de oorsierselen. En dan staat er. En Jacob verborg ze onder de eikenboom die bij Sichem is. Nou, Sichem, bel van de gemeente, zei ik al. De eikenboom. Eikenboom staat voor eigenlijk onvergankelijkheid. Eikenboom is onder de bomen wat eigenlijk een rots is. Hè? Namelijk de onwankelbare, de sterke enzovoort. En dat is weer zo omdat de eikenboom uitdrukking geeft aan de belofte die God gedaan heeft. Het ligt zeer voor de hand. Want de eikenboom is eigenlijk een uitbeelding van de besnijdenis. En de besnijdenis, dus de eikel, is een teken van het verbond wat God aan Abraham, met de belofte die God aan Abraham gedaan heeft. Abraham woonde niet alleen bij Sichem, maar hij woonde ook onder de eikenbomen. Dat was gewoonlijk zo. Kortom, die eikenboom is de uitdrukking van de onveranderlijkheid van Gods beloften die tot stand zouden komen door dat principe van besnijdenis. Dat was Hoofdstuk 34. Nou goed. Eikenboom bij Sichem lijkt me duidelijk, want al die Sichemieten waren besneden. Dat er dus eikenbomen staan bij Sichem, of op zijn minst één grote, één opvallende, dat ligt dus zeer voor de hand uit deze typologische overwegingen. Maar het leuke is, daar werden de vreemde goden verborgen, goden die niet tot Israël behoorden eigenlijk. Dat maakt het een beetje moeilijk, want noem nou eens zo'n vreemde god die niet aan Israël, vreemde god die niet bij Israël hoorde. Verhoogde slang. Hè? En een gouden kalf. Hè? En terafim. Dat staat hier niet, hè? Nee, tere vind ik, nou, die komen misschien nog. Maar dat zijn er zo een paar, hè? Maar ik kies met opzet deze, omdat ze wel degelijk in de geschiedenis van Israël voorkomen. En omdat ze alle drie die ik nou noem, een type zijn van Christus, de opgewekte. Dat hoort niet onder het oude verbond, weliswaar, maar niettemin, het heeft wel iets met Israël te maken. Het is niet de uitbeelding namelijk van de belofte, maar van de vervulling van de belofte. Daar gaat het om. De verhoogde slang is immers een type van de opgewekte Christus. We hebben dat in verband met Johannes 3 besproken, dus dat hoef ik niet meer te doen. Het gouden kalf, er waren er trouwens uiteindelijk twee van, later. In het tienstammenrijk waren er twee gouden kalveren. Eén te Bethel, daar gaat het hier ook over. En één in? Dan, jawel, natuurlijk. Zeker wel. Waarom? Omdat het gouden kalf zelf de uitbeelding is van Christus, de opgewekte uit de dood, de nieuwe generatie. Zeg maar zeggen, kalf, weet je wel. Stier is een uitbeelding van de Godheid zelf. Maar het kalf is een uitbeelding van de zoon dus. En dus eigenlijk gewoon van de Christus zelf. Je maakt mij niet wijs dat de Aaron dat niet geweten heeft. Want anders zou dus die man nooit zo ver gekregen hebben dat hij dat in de tijd het gouden kalf maakte. En dan nog wel zonder dat hij daarna zelf geëxecuteerd werd. Aaron, die bouwde het gouden kalf, jawel. Van de ene dag op de andere. Zo heidens kan het nou ook weer niet geweest zijn. Nee, nee, het mocht niet. Nee, als de wet komt, dan kan dat niet. Onder het oude verbond kan dat niet, onder het nieuwe wel. Waarmee ik maar gezegd wil hebben dat vreemde goden de aanduiding kan zijn van de god, of goden, zo je wilt, van het nieuwe verbond.
En dus geen afgoden zijn.
En dus in die zin geen afgoden zijn, nee. Nee. En dat is het hele punt, hier ook, want die goden worden niet vernietigd. Of verbrand of wat dan ook, ze worden verborgen. Het zijn verborgen goden. Waar zijn ze verborgen? Onder de eikenboom bij Sichem. Waar gaat het dus over? Inderdaad, over onze bedeling, de gemeente, roeping van de gemeente, de bedeling der verborgenheid enzovoorts. Bij Sichem, onder de eik. Ja. En vandaar ook die oorsierselen. Want een sierlijk oor is een horend oor. Ja, is een oor dat horen kan. Wie oren heeft om te horen, die horen. Een sierlijk oor is een, hè? Ja, hoe moet ik het nou zo gauw uitleggen? Er staat in ja, ik zie me weer die vreemde dingen te binnen, maar er staat in het Nieuwe Testament dat, hoe staat het van de vrouwen, dat ze zich niet slechts, zeg ik er altijd bij, zouden versieren aan de buitenkant, dat wil zeggen aan de vlechtingen des haars en weet je wel. Ja, maar vooral van binnen versierd zouden zijn, had iets met het hart te maken enzovoorts. Ik weet niet precies hoe het er letterlijk staat. Dat is meer, het is vast wel een van de vrouwen die het uit het hoofd weet, maar ik niet, dus nee. Nou. Ja, er staat toch iets van versiering bij in Petrus, hè?
Ja, Petrus. Waar precies is dat schaafgedrukt? De verborgen mens is hart in het onverderfelijk. Precies, sorry.
Ja, en dan staat er daarvoor al, dacht ik, oh, die versiering. Maar in ieder geval gaat het daarom. Een oor dat een sieraad is, een oor dat werkt in een die het goed doet. Een gelovig oor dus. En daar gaat het om. Die oorsierselen worden trouwens wel vaker genoemd, hoor. Ja, ook in verband met de bouw van de tabernakel enzovoorts. Nou ja, goed. Als we nou maar zien dat hier onder die eik bij Sichem deze dingen verborgen werden, dan weten we dat het daar eigenlijk het nieuwe verbond en dus in de eerste plaats de gemeente verborgen is. Want dat is de uiteindelijke gedachte, waarbij ik moet zeggen dat Bethel betekent huis Gods en het huis Gods dat is de gemeente. Ook, net zo goed. Het huis Gods, welke gij zijt, zegt de apostel Paulus in het Nieuwe Testament. Bethel is ook een beeld van de gemeente. Dus die plaats waar die steen recht overeind stond, die Jacob omhoog had gezet en gezalfd had. Dat is dus de plek waar de Christus, de opgewekte Christus, woont in elk geval. En dat is waar de hemel geopend is. En waar de engelen Gods opklimmen en nederdalen over de bekende zogenaamde ladder. steenhoop eigenlijk. Maar dat doet er nou niet toe, hè. Maar geopende hemel, kortom, het is een complete beschrijving van de gemeente. Nou, Sichem dus, met een eik. En dan gaan we weer verder. Weten uw broeders niet bij Sichem, zei Jacob. Tot Jozef. Maar helaas, daar waren ze niet. Daar zouden zij hebben moeten... Dan gaan we weer, hè. Hebben moeten zijn, hè? Toch, of niet? Of geweest moet het er nog bij, ik weet niet meer. Maar daar zouden zij hebben moeten zijn, maar zij waren daar niet. Weiden uw broeders niet bij Sichem? Nee, daar waren ze niet. En dat is een beeld, een situatie van de eerste komst van de Heer Jezus. Want wat er daarna gebeurt is dat Jozef hen opzoekt. Hij vindt hen niet bij Sichem, maar ergens anders. En hij wordt daar gevangen genomen en als het ware gedood. Want daar komt het in de praktijk zo ongeveer op neer. En daarna verkocht naar Egypte natuurlijk. Toen werd hij dus alsnog koning, maar niet in Israël, maar buiten Israël. Zo kom je ook nog eens ergens terecht. Maar dat even terzijde. Maar waar het om gaat is dat de situatie van de broers van Jozef die weiden bij Sichem. Want die situatie is een situatie die zo zou hebben moeten zijn in het verleden. Maar het was niet zo, ze waren daar niet. Wie waren daar dan wel in Sichem? Nou, Israël niet, Joden in elk geval niet, het bekende Israël niet, maar de gemeente wel, daar komt het op neer. Dat is het. Nou, ze waren er dus niet, zoek waar ze verborgen of hoe het maar heten mag. Daarna krijgen we dat Sichem wordt aangewezen als een van de Levitische vrijsteden, de vrijstad waar naar men zou moeten vluchten voor de... Wraak van de bloedwreker heet dat. Maar de vrijstad, welke vrijstad dan ook, is een beeld van de gemeente. De vrijstad is namelijk de gemeente. Israël is slechts veilig voor de wraak van de bloedwreker binnen de gemeente. En dus zou Israël, een Jood zou je moeten zeggen, moeten vluchten naar Sichem. Ook nu en dan overdrachtelijk gezien uiteraard. Dan heb je nog... Dat is in Jozua, waar dat gebeurt, waar Sichem als vrijstad wordt aangewezen. Dan heb je nog dat aan het eind van de geschiedenis van de verovering van het land onder Jozua, dat Jozua daar het volk toespreekt, zoals Mozes dat ook deed trouwens aan het eind van zijn loopbaan. En Jozua bevestigt het verbond, wat met Israël gesloten was, en doet dat in Sichem, hetgeen opmerkelijk is, omdat Sichem zelf weer de uitbeelding is van de gemeente uiteraard. Daar begint het nieuwe verbond. En de bevestiging van een verbond, van het verbond, is altijd de verwijzing naar het nieuwe verbond. Want eigenlijk is het nieuwe verbond de bevestiging van het oude. Ja. Deuteronomium, hè? De tweede wet betekent dat. Dat is waar Mozes voor de tweede keer aan het eind van zijn leven de wet hen voorleest en aan hen bevestigt. Maar in werkelijkheid spreekt hij daar in Deuteronomium over het nieuwe verbond dat komen zal. Dat moet je goed lezen, maar daar heeft hij het over. Over het nieuwe verbond. En zo is het met Jozua ook. Maar als hij dat verbond bevestigt in Jozua 24, vers 1 vindt u dat, dan blijkt dat het vervolgens gaat over... Het nieuwe verbond wat in werking zou treden. Daarna komen we inderdaad terecht in hetzelfde hoofdstuk, Jozua 24. En daar lezen we inderdaad over de begrafenis van Jozef. We waren er daar straks al even dus. Dat is in Jozua 24 vers 32, hè? Zij begroeven ook de beenderen van Jozef, die de kinderen Israëls uit Egypte opgebracht hadden, te Sichem, in dat stuk veld, het welk Jacob gekocht had van de kinderen van Hemor, de vader van Sichem, voor 100 stukken gelds, want ze waren aan de kinderen van Jozef ter erfenis geworden. Jacob had het gekocht, maar het kwam bij Jozef. En Jozef is de eerstgeborene, de man met het eerstgeboorterecht, tegen alle verwachtingen, Jozef. Niet uit Juda, waar de koning uit voort zou komen, maar Jozef zou dat zijn. En daar zie je het weer. Want het eerstgeboorterecht van Jozef, dat vindt zijn vervulling uiteindelijk in de roeping van de gemeente. Christus en de gemeente uiteraard. Maar daar is het stuk grond bij terechtgekomen. Het wordt van Jozef. Daarna vers 3. Heb je vers 33 ook? Zal ik je ook eens uitleggen? Dat is moeilijk hoor.
Ja.
Nou, ook stierf Eleazar, de zoon van Aaron, en ze begroeven hem op de heuvel van Pinehas, zijn zoon die hem gegeven was geweest op het gebergte van Ephraim. Daar heb je dus vier namen bij elkaar. Nou, de eerste hoge priester was Aaron, die is een... Hij is het niet alleen, maar hij is ook een beeld van het hoge priesterschap van het oude verbond. Hij is natuurlijk hoge priester van het oude verbond, maar hij is ook een beeld, het model, het voorbeeld daarvan. Hè? Hij is ook een type van de hoge priester van het oude verbond in de eerste plaats. Nou, Aaron sterft eerst. Daarna wordt hij opgevolgd door Eleazar. En Eleazar is dan een beeld van het hoge priesterschap van het nieuwe verbond. Via de bekende namen, dat heb je misschien wel eens gehoord. Hè? Eleazar, Eliezer, Eliasser, hoe vinden die? Kennen die ook, Eliasser? Die is overleden, geloof ik. Toch nog niet? Of leeft hij nog? Eliasser. Vind je wel een merkwaardige naam.
Eliasser, ja, die leeft
nog. Ja, zo'n schrijver of zo. Nou, Eliazar, vooruit. Wat hebben we nog meer? Lazarus natuurlijk, jawel, Lazarus. De arme Lazarus, ofwel Lazarus van Bethanië. Allemaal een beeld van de hoge priester van het nieuwe verbond, de opgewekte Christus. Waarna vervolgens Eleazar sterft, hier staat hij, en hij wordt opgevolgd door Pinehas. En die is nog moeilijker, want na het nieuwe verbond komt heus niks anders meer, dus je kunt niet zeggen dat er nou een derde verbond komt of zoiets met weer een nieuw priesterschap. Dat is het namelijk niet. Maar het is zo dat als er sprake is van meer dan alleen Aaron en Eleazar, dan wordt de functie van Eleazar typologisch althans beperkt. Laat ik het dan nog anders zeggen. Als we alleen Aaron kennen, zeggen wij Aaron is een voorbeeld van degene die komen zou, namelijk Aaron is dan toch een voorafschaduwing van een latere hoge priester die dat zal worden. Naar het voorbeeld van Aaron zeggen we dan, want dat is een vaste uitdrukking, naar het voorbeeld van Aaron, maar naar de ordening van Melchizedek. Zo staat het in de handboeken van de BBS, dus dat moet goed wezen. Hè? Ja, dat staat er gewoon in. Dat is heel goed is dat. Maar als er sprake is van Aaron en Eleazar samen, dan wordt de functie van Aaron ingekort. Ten behoeve van Eleazar, dan is Aaron slechts de hoge priester van het oude verbond, ook in type. En hij wordt daarna opgevolgd door Eleazar, en Eleazar is dan een beeld van de hoge priester van het nieuwe verbond. Dat is heel gemakkelijk. Kijk, als je praat over een dag, dan is dat in, zeg maar, een etmaal, 24 uur. We hebben het over dag en nacht, dan krijgt het woord dag ineens een smallere betekenis. Omdat een deel van die 24 uur hoort bij die nacht, die we nou ook apart noemen. Zo werkt zoiets gewoon, hè. Uit het verband wordt de betekenis beperkt. Nou, zo is het. Aaron is een type van Christus, de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Maar heb je Aaron en Lazarus, dan is Aaron het oude verbond en is Eleazar een type van het hoge priesterschap van het nieuwe verbond naar de ordening van Melchizedek. En heb je nou Aaron, Eleazar en Pinehas. Pinehas is dan de derde. Dan wordt de functie van Aaron niet verder ingekort, want het kan niet. Maar die van Eleazar wel, want dan blijkt Eleazar een type te zijn van het hoge priesterschap van het nieuwe verbond met betrekking tot Israël. Nee, met betrekking tot Israël. Dat wil zeggen een geopenbaarde. Het is gewoon de opgewekte Christus die zich openbaart. Dat is Eleazar. En daarna is Pinehas, de uitbeelding van de hoge priester van het nieuwe verbond, die zich verbergt. En Pinehas is eigenlijk P. En dat is een mond. Nagash. En dat is een slang. Dus het is een sprekende slang. Pinehas is de sprekende slang. En die slang, dat weten we al, hoge priester van het nieuwe verbond, kan niet missen. Dat is dus Christus, de verhoogde slang, die spreekt. Dus hij geeft uitdrukking aan het woord van Christus. Dat wil zeggen, niet de Christus die zichzelf zichtbaar openbaart aan de wereld of aan Israël of wat dan ook. Maar degene die alleen nog maar spreekt en anders niet. Of wiens woord alleen nog maar gehoord wordt. En dat is de Hebreeënbrief, want in de Hebreeënbrief wordt gesproken over de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, naar het voorbeeld van Aaron, maar naar de ordening van Melchizedek, waarbij gezegd wordt dat die hoge priester, die koning, gezeten is in de hemel aan de rechterhand Gods. En God heeft in deze laatste dagen, in laatste instantie dus ook, tot ons gesproken door de Zoon. Heb je hem? Gesproken, mond. Gesproken door de Zoon die gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen. Dat is Hebreeën 1 vers 1 en dan Hebreeën 2 vers 1 en wat er verder volgt. Daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen gehoord is. Met van die versierde oren. Aan hetgeen gehoord is, opdat wij niet de enige tijd doorvloeien, staat er. En doorvloeien doe je als je Aaron, Eleazar en Pinehas niet uit elkaar kunt houden, bijvoorbeeld. En zeker als je het oude en het nieuwe verbond niet uit elkaar kunt houden. Want die slang spreekt nog, dat wil zeggen, er komt nog steeds naar het woord van Christus. Het woord komt daar van boven vandaan, van de troon der genade. En in het algemeen is die uitdrukking dus van toepassing op dat woord wat wij hier hebben. In het Nieuwe Testament namelijk, die boeken die namelijk geschreven zijn sinds de opstanding van Christus. En die ons die dingen die verborgen waren in het Oude Testament hebben geopenbaard. Pineas geeft daar uitdrukking aan. Nou, dus dat was Aaron, Eleazar en Pineas. En wat ik nou moet zeggen wil is dit, dat als we dus een van die drie namen zouden moeten geven aan onze hoge priester nu, als we een van die drie namen zouden moeten geven aan Christus nu, dan zou het de naam van Pineas zijn dus. Het woord van Christus, de sprekende, verhoogde slang. Dat is het. Nou, dus spreekt over het priesterschap van Christus met betrekking tot de gemeente. Maar het vorige vers uit Jozua 24 deed het ook. Zij begroeven de beenderen van Jozef in dat stuk land. Sichem, Hemor en noem maar op. Kortom, zijn allemaal verwijzingen naar de dagen waarin wij leven tussen de eerste en wederkomst van Christus. Daar laten we... Van Jozua komen we terecht in Richteren, waar Sichem een rol speelt in de geschiedenis van Richteren 8 en 9. Richteren 8 en 9. Waar voor het eerst een koning over Israël wordt uitgeroepen. Vooruit dan. Dat is de geschiedenis namelijk van Abimelech. Dat is ook verbazend interessant, want Abimelech is een zoon van Gideon. Jerubbaal wordt hij ook genoemd. En Gideon, die is al verloste van de vijand, van de Midianieten. Gideon werd gevraagd of hij alsjeblieft koning wilde zijn over Israël. Dat staat in Richter 8 vers 22. Toen zeiden de mannen van Israël tot Gideon, heers over ons... Zo gij als uw zoon en uw zoonszoon, terwijl gij ons van der Midian niet een hand verlost hebt. Maar Gideon zeide tot hem, ik zal over u niet heersen, ook zal mijn zoon over u niet heersen, de Heere zal over u heersen. Oftewel, Jehovah staat er eigenlijk, hè? Jehovah, de Heere zal over u heersen. Dat was inmiddels vers 23, waarna het verhaal verder gaat in hoofdstuk 9... Waar de zoon van Gideon, een van die zonen, het is weer een ingewikkeld verhaal, maar een van die zonen, een van een bijwijf heet zoiets, bijwijf. Nou ja, misschien dat het dan beter verstaan wordt. Maar. Een koningin bij, dat is weer wat anders. Dat is een moer. Dat is weer wat anders. Nee, een moer bij. Die is weer met een korte ei, dus het is erg lastig. Maar goed, nee, zo helpen jullie al die woorden weer naar zijn oude... Nou goed. En, ja, dan moest je aan het knippen in die band straks, hè. Nee, dat doe ik niet meer. Nee, je mag niet lachen, want het nemen mensen aanstoot aan. Kom op.
Goed.
Hè? Ja, soms wel. Nou goed. Richteren 9 dus, waar een van die zonen van Gideon, de enige overlevende eigenlijk, Abimelech tot koning wordt uitgeroepen. Daar staat dan in vers 6. Toen vergaderden zich alle burgeren van Sichem en het ganse huis van Millo en gingen heen en maakte Abimelech ten koning bij de hoge eik die bij Sichem is. En nou is de vraag, wat lag daar begraven?
Die afgoden.
Aha, dezelfde eik. Een paar honderd jaar later. Ja, en dan krijg je altijd de vraag, was het wel dezelfde eik? Ja hoor, dus. Dat is niet belangrijk. Het is gewoon de eik bij Sichem. Daar gaat het maar om. Dat is vers 6 van hoofdstuk 9, ja. Waar deze Abimelech koning gemaakt wordt over Israël bij de hoge eik die bij Sichem is. Dat ging niet helemaal goed, want er was nog die zoon van die bijvrouw enzovoorts. Ik zei al, het was een ingewikkeld verhaal. Ene Jotam enzovoorts. Nou, dat gebeurt, dat is dan de rest van het verhaal. Dan komt daar de bekende gelijkenis van de bomen wilden een koning over zichzelf enzovoorts. Dat is hoofdstuk 9 vanaf vers 10. De bomen gingen eens heen. Ik weet niet hoe ze dat doen, maar de bomen gingen eens heen om een koning over zich te zalven en zeiden tot de olijfboom, wees gij koning over ons. En u kent het verhaal, de enige die koning wordt is Doornbos uit vers 40. Ik zei toch dat je niet moest lachen, want er nemen mensen aanstoot aan. Maar dat staat er echt in vers 14. Toen zeiden al de bomen tot de Doornbos. Ja. Kom gij, wees koning over ons. Het is helaas tamelijk toepasselijk. Omdat hier sprake is van een olijfboom en een vijgenboom en een wijnstok die allemaal geen koning willen zijn over de bomen. En zij willen dat niet, want de olijfboom, de vijgenboom en de wijnstok zijn alle drie een type van Christus. Ja, op een of andere manier, maar daar gaat het wel allemaal niet over. Maar die wil geen koning. Christus wil geen koning zijn. Oftewel, de Heere uit hoofdstuk 8, vers 23. Die verbergt zich en wil hier op aarde over Israël geen koning zijn. Dan zegt Israël, dan hebben wij hier op aarde geen koning. Dan zegt Gideon, nou nee, oké, dan niet. Maar we hebben de Heere, dat is genoeg. Ik zal het niet zijn, ik neem die plaats niet in. Toen kozen zij toch een koning, namelijk zijn zoon Abimelech. En die wordt in deze nu volgende gelijkenis van hoofdstuk 9 voorgesteld door de doornenbos. Want de olijfboom wilde niet, Gideon wilde niet. En de vijgenboom wilde niet, Gideon wilde niet. En de wijnstok wilde niet, want Gideon wilde niet. Oftewel, de Heer zelf niet. En toen nam men de doornenbos. Maar de doornenbos is een beeld van de wet. Makkelijk, de doornbos, die brandende braambos, en de doornbos, en wat dacht u van de doornenkroon? Daar heb je de doornbos die koning is. En wat gebeurt er? De Messias wordt gedood, gekruist. Zo zit de verhaal in elkaar. Dus, de doornbos is een beeld van de heerschappij van de wet, maar dat had u ook uit andere lectuur kunnen bedenken. Nou ja, goed, dat even terzijde. Ik kan het ook niet helpen dat het zo'n beetje raar loopt. Maar zo is het nou eenmaal. Maar die doornenbos is een beeld van Abimelech. Nou, even los daarvan. Abimelech betekent, mijn vader is koning. Ja. Maar wie heet er Abimelech? Ja, dat is een moeilijke naam natuurlijk. Moeilijk, hè? Een moeilijke vraag zo. Hè? Wie heet er Abimelech? Ja, dat is die zoon van Gideon. Maar noem dan nog eens iemand die Abimelech heet. Zal ik u vertellen, de koning van Gerar, oftewel de koning der Filistijnen in de dagen van Abraham en Isaac. Die koningen der Filistijnen, want die waren er toen al, die koningen der Filistijnen heette altijd Abimelech. Net als de koning van Egypte altijd Farao heet en zo, heette de koning der Filistijnen altijd Abimelech. Nou, deze koning, deze Abimelech, is niet koning der Filistijnen, maar het punt is natuurlijk wel dat het typologisch volstrekt hetzelfde is. En het is in de geschiedenis van Genesis kom je het verhaal tegen dat Abraham woont in Canaan op de grens met het gebied van de Filistijnen, bij Gerar. Bij Gerar, ja toch, Gerar. Ja zeker, ik moest even nadenken. Bij Gerar, inderdaad. En Gerar betekent zoveel als een oponthoud. Men zegt een verblijfplaats. Daar woonde hij dus. Dus heet het Gerards en zijn verblijf. Ja, nee, het is een onderbreking. Het is een oponthoud. Het is een afbreken van de geschiedenis. Abraham woont in het beloofde land, maar aan de grens bij Gerar. En wat er gebeurd is, dat de koning van Gerar en van de Filistijnen, Abimelech heet de man. Hè, die maakt zich meester van Sarah. Leuk, voorbij de harem of zo, weet je veel. Maar in ieder geval, die schaakt deze dame, zo was het eigenlijk. Het was de Filistijnse variant, moet je onthouden, als je nog schakelt. De Filistijnse variant. Toen wordt Sarah de koningin, de vorstin, zeker wel. Sarah, de vorstin, die wordt daar geschaakt. Dat wil zeggen, Abimelech heeft heerschappij over haar, een tijd lang. Daarna verandert de situatie, want er wordt hem omstandig uitgelegd dat Sarah niet slechts de zuster is van Abraham, wat ze wel is, maar tegelijkertijd ook zijn vrouw, waarmee je maar beziet dat ze een prachtig beeld is van de gemeente. Jawel. Want de gemeente is te beschouwen als de zuster, mede-erfgenaam, vrouwelijk dan, maar mede-erfgenaam van Christus, zuster. En vrouwelijk, omdat de gemeente inderdaad de vrouw is van Christus. Niet de bruid, alsjeblieft, doe me een lonzig. Niet de bruid, maar wel de vrouw, wel degelijk. Dat is één manier om het te bekijken, maar zo is het wel. Maar de situatie is daar dat die vrouw, Sarah, in de macht komt van Abimelech. De koning der Filistijnen, die net als deze Abimelech met die doornbos, zou ik maar zeggen, een beeld is van de wet. Dat is het. De Filistijnen, de oude mens en dat soort dingen meer. De koning daarover is altijd de wet. En die situatie van Abraham daar bij Gerar is inderdaad een uitbeelding van de gemeente die onder de macht van de wet van de doornbos terechtkomt. En eigenlijk dan in de macht van de wereld en eigenlijk dan van Satan, daar komt het uiteindelijk op neer. Want de laatste koning der Filistijnen is niemand anders dan, even denken, koning der Filistijnen, Goliath. En dan nog verder, het beest gewoon. Want de laatste koning over de volken der aarde is inderdaad de Filistijn. De laatste Abimelech. Maar in die geschiedenis is het een beeld van de wet. Eerste beginsel der wereld en dat soort dingen meer. Nou, die wordt hier, deze Abimelech, dus die Abimelech, die wordt hier koning bij de hoge eik die bij Sichem is. Dat wil zeggen, het is de plaats waar die vreemde goden, niet afgoden, vreemde goden, buitenlandse goden, goden van buiten Israël, zal ik maar zeggen, waar die verborgen zijn. En daar wordt Abimelech koning gemaakt. Dat is gewoon het verhaal van dat de koning, de beloofde koning over Israël, zich uit de wereld heeft teruggetrokken, om wat voor reden dan ook. Hij wil in ieder geval, hij is de olijfboom, hij is de vijgenboom, hij is de wijnstok, maar hij wil niet hier op aarde koning zijn, om wat voor reden dan ook. En wat doet de mens dus? Die zegt, dan stellen we zelf een pauze aan. He? Ja, in Lunteren. Nou ja, dat is te moeilijk. Oh, nou goed, sorry. Nou, nee, goed, laat me zitten. Nee, doet er ook niet toe. Maar waar dan ook. Maar er worden mensen aangesteld om heerschappij uit te oefenen over de gelovigen. He? Wat ik heel veel zou moeten zeggen, is die duidelijker. Nou goed, dan niet. He?
Zeker in elke plaats.
Uiteindelijk elke plaats, ja. Ja, ik heb er nog een paar in gedachten, maar zal ik u besparen, omdat het eerste paasdag is. Dus dat komt later wel weer eens. Maar het is gewoon overal waar men heerschappij uitoefent over de gelovigen, daar is sprake van heerschappij van de doornbos en van Abimelech enzovoorts. En van de macht van de Filistijnen. He? Simson de Filistijn over u. Ja. Nou, zoiets is het. Maar onthoud, het is bij Sichem. Het is dus inderdaad een uitbeelding van de gemeente. Daar waar de gemeente verbonden is met de levende Christus, daar wordt meteen plaats ingeruimd om iemand anders tot koning aan te stellen enzovoorts. Nou.
Kun je ook nog iets zeggen over die Cedes van Libanon? Die worden ook nog genoemd in hetzelfde stuk.
Is het waarachtig? Waar staan die dan?
9:15.
De doornbos zeiden tot de bomen. Zo gaf vuur uit de doornbos en verteren de cederen van de Libanon. Ja, inderdaad, ja. Dat is moeilijk, even gauw. De ceder van de Libanon worden gebruikt in verband met de tempel. Het is dus een verwijzing naar een eventuele tempel. Die bestaat hier nog niet. Dus dat kan ook eigenlijk niet gezegd worden. Maar er staat, indien gij in mij in waarheid, dat zegt de doornenbos, hè, indien gij mij in waarheid tot koning over u zult, zo komt, vertrouwt u onder mijn schaduw. Maar indien niet, zo ga vuur uit de doornenbos en verteren de cederen van de Libanon. Dat is wat er uiteindelijk gebeurt, namelijk, dat vuur gaat uit van de doornenbos. Maar de eerste keer als we een doornenbos tegenkomen, denk de eerste keer, ik weet niet precies, dan brandt hij al. In de dagen van Mozes, hè. Ze gaan vuur uit de doornenbos en verteren de cederen van de Libanon. De cederen van de Libanon die vind je terug in de tempel. En de tempel is natuurlijk een beeld van de gemeente zelf. Hè? En dat betekent dat die doornenbos of de heerschappij van de wet, zou ik maar zeggen, schade toebrengt aan de gemeente als zodanig. Ja. Dat is moeilijk, want dan krijg ik altijd te horen van, ja, maar de gemeente kan toch niet beschadigd worden. En is mijn antwoord weer, dat is maar de vraag van wat je onder die gemeente verstaat. Kijk, als 1 Korinthe zegt, of weet gij niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, dan staat het juist met de gedachte van dat die tempel op een of andere wijze toch beschadigd zou worden. En dat men er op verantwoordelijke wijze mee om zou moeten springen. En de bedoeling is dan dus inderdaad, of de gedachte is dan weliswaar niet zozeer dat de gemeente overschaduwd kan worden door de poorten van de hel, want er staat gewoon dat dat niet kan. Ja, er staat gewoon, we denken, we begint die plechtig te praten. Nee, er staat gewoon in Matthäus 16, hè, de poorten van de hel zullen haar niet overschaduwen. Dat kan ook niet, maar waar het gaat om beschadigen, wordt er niet gedacht aan de gemeente als zodanig, maar wel aan het functioneren van de gemeente. Want daar wordt wel degelijk schade aan toegebracht. En met name de Korinthebrieven zijn daar nogal duidelijk over.
En is het Abimelech daar een beeld van Satan of zo, die de macht?
Uiteindelijk wel, ja.
Dat ja. Is ingelaten ook over, hè? Dat ze gewoon de geest eindigen.
Ja. Ja, dus altijd Satan, dus eerst de wet en daarna de eerste beginsel der wereld, wet in het algemeen dus. En om het heel vlug te zeggen dan nog maar, het was de Satan, de slang, de oude slang, die vond dat je maar moest eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads. En weet langzamerhand toch wel dat dat de wet is. Hij heeft die boom weliswaar niet gemaakt. Dat is waar. Maar hij wil wel graag dat we ervan eten. Nou, wet dus. Dus deze geschiedenis spreekt over gelovigen uit onze bedeling die vrijgemaakt zijn, die leven onder de heerschappij van de Heer in de hemel en die op aarde verder niets, maar die onder de heerschappij van de wet of andere dingen geplaatst worden. En dat is Abimelech en trouwens de Filistijnen in het algemeen zijn daar een beeld van. En uiteindelijk loopt die lijn uit in de komst van het beest in de dagen van de wederkomst van Christus. Die lijn, maar deze geschiedenis gaat puur enkel en alleen over de gemeente. Nou, even kijken wat we nog meer hebben. Dan hebben we nog in Richteren 21 dat Sichem genoemd wordt in verband met het gelovige overblijfsel uit Israël. Dat wil zeggen, daar in Richteren 21 is sprake van dat de stam van Benjamin is uitgeroeid. Dat zou typologisch betekenen dat er geen overblijfsel meer zou zijn, want Benjamin staat voor het uiteindelijke overblijfsel van Israël. Maar het is juist dat bij Sichem gezorgd wordt toch voor een herstel, een herleving van de stam van Benjamin. Richter 21 vers 19. Ja, dat is een helemaal uitgebreide geschiedenis. Dus dat noem ik allemaal verder niet. Maar het is dus de plaats waar een overblijfsel tot stand komt. En het overblijfsel van Israël in onze dagen is de gemeente. Dat is Romeinen 11. Ja, dat zijn allemaal stuk voor stuk uitgebreide onderwerpen. Ik kan ze nou helemaal niet allemaal bespreken. Ik noem ze maar in de hoop dat u de meeste ervan kent. Nou, dan hebben we nog eens even zien. Daar hebben we nog, ja, een heel belangrijke. Die van 1 Koningen 12 is dat. Die mag ik natuurlijk helemaal niet vergeten. Want daar is sprake van de scheuring van het Rijk, zo heet dat. Daar is Salomo inmiddels overleden. In hoofdstuk 11. En nou is de vraag wie wordt er nou koning? En er blijken er twee te zijn die in aanmerking komen. De één, een normale afstammeling van Salomo, namelijk Rehabeam. Maar er is ook een andere, iemand uit de stam van Efraïm, iemand die ooit door Salomo begunstigd was, namelijk Jerobeam. En die twee die vliegen elkaar dan ongeveer in de haren, wat oneerbiedig gezegd, maar daar komt het op neer. En dan blijkt dat in de Bijbelse gedachtegang deze Jerobeam de grote leider is, eigenlijk de erfgenaam is van de troon, al is hij dan geen lijfelijke zoon van Salomo. Maar het is Rehabeam uit Juda die dan de twee stammen van de tien afsplitst. Moet ik er meteen bij zeggen dat die splitsing er eigenlijk al was voordat er maar een koninkrijk was. Want toen David koning werd, was hij aanvankelijk ook slechts koning over het tweestammenrijk. Dat bestond toen eigenlijk dus al, Juda namelijk. Benjamin wordt niet apart genoemd, maar dat hoorde er wel degelijk bij. Zijn genadig, de eerste koning van Israël, als ik Abimelech buiten beschouwing laat althans, eerste koning van Israël is dan uit Benjamin, Saul. En daarna de volgende is uit Juda, die dus inderdaad de stam van Juda onder zich krijgt, 7 jaar. Maar daarna wordt hij koning over alle 12 stammen. Maar dat verschil tussen Juda en de andere 10 is het eigenlijk dan, de andere 10 stammen, dat blijft bestaan. En na de dood van Salomo valt het rijk dus uiteen in het tweestammenrijk en het 10-stammenrijk. Het tweestammenrijk wordt later genoemd dat der Joden. Dat is dus het Joodse volk later. En de 10 stammen kwamen onder Jerobeam uit de stam van Efraïm, met als hoofdstad Samaria. En dat werd weggeleid in de tijd, in de dagen van het Assyrische Wereldrijk. Maar het gaat erom dat, en dan lees ik maar gewoon 1 Koningen 12 vers 1, dat Rehabeam toog naar Sichem, want het ganse Israël was te Sichem gekomen om hem koning te maken. En het geschiedde nu als Jerobeam, enzovoorts. En dan komt het verhaal. Jerobeam, die ook in Egypte gewoond had, gevlucht was en daar weer uit terug was gekomen. Dat is het oude verhaal van uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen enzovoorts. Dat gaat altijd, dat weet je toch, hè? Gaat altijd zo, hè? Toch? Als iemand naar het beloofde land gaat, dan komt hij daar wel, maar dan moet hij eerst naar Egypte en dan weer terug. En dan gaat het verhaal pas verder. Abraham, bijvoorbeeld ook, hè? Later met heel Israël, hier met Jerobeam. En we hebben het verhaal natuurlijk ook bij de Heer Jezus zelf. En het leuke daarvan is, dat even een zijlijn is dit, hè. Het leuke daarvan is, dat die hele, die zijlijn naar Egypte en dan weer terug, is de uitbeelding van de onderbreking, de bekende breuk in de heilsgeschiedenis. Kortom, de situatie in Egypte, in dit verhaal, in zo'n verhaal, geeft ook altijd uitdrukking aan onze bedeling. Zodat je krijgt dat als er een koning moet komen over Israël, dan is de eerste koning eigenlijk, nog niet eens Abimelech, maar Jozef, die niet koning wordt in het land, maar in Egypte, buitenlands. En dat is eigenlijk de gemeente dan. Als je het verhaal goed vertelt, hoor, ik hou me te goede, er zijn andere verbanden waarin dezelfde geschiedenis uitgelegd wordt, en dan betekent het dat weer niet. Want geschiedenissen herhalen zich steeds, dat maakt het wat lastig. Maar als je het verhaal zo ziet, men gaat naar Canaan en men krijgt belofte, maar voordat de belofte vervuld wordt, moet men eerst naar Egypte en terug. Dan is de gedachte dat daar in Egypte, alles wat dan in Egypte gebeurt, een uitbeelding is van de gemeente eigenlijk. Het leuke is, dus kijk, de Heer Jezus zou koning worden over Israël, dat is de eerstgeborene van de nieuwe schepping enzovoorts, hè. Hij zou koning worden 1000 jaar. Nou ongeveer, maar afgerond, 1000 jaar. Ging echter niet door, in plaats daarvan ging hij naar Egypte. Buitenland, niet in Israël, maar buitenland, dus in Egypte. En hij wordt daar koning. En aangezien in Egypte alles dubbel telt, wordt het dus 2000 jaar van een buiten Israël verborgen koninkrijk. Dat is onze bedeling. De 2 dagen van 1000 jaar. Aan de bekering van Israël. Het is maar een heel eenvoudige, tamelijk ruwe redenering, maar zo zit hij wel.
Waarom telt hij Egypte alles dubbel?
Ja.
Israël.
Ja.
Dan komen we niet meer terug.
Nou, de vraag kan op twee manieren opgevat worden. In de eerste plaats natuurlijk van hoe kom je daarbij dat het zo is. Maar ik heb proef dat dat de vraag niet is. Maar die kan ik wel beantwoorden. Dat komt omdat in alles wat over Egypte beschreven wordt, dat blijkt daar dubbel te gaan. Hè? Ik bedoel me zo, even gauw zeggen. Egypte heeft een getalswaarde van 380, terwijl Canaan een getalswaarde heeft van 190. Dat is maar de helft. Dus Egypte is dubbel. Egypte is de dubbele wereld van Canaan. Egypte is ook Mitzraim en het Aim aan het eind wil zeggen dat het er twee zijn. Dan lossen we dat weer op door te zeggen, je hebt Opper-Egypte en Neder-Egypte. En dan zeg ik, ja, dat zal wel. Dat zeg ik vaak hoor. Ja, dat zal wel. Opper-Egypte en Neder-Egypte. Maar dat waren heus geen twee rijken, het was er echt altijd maar één. Nou, altijd. Dat is net zoiets als Israël, er zijn er ook twee, maar er is eigenlijk ook maar één, hè. Maar de troon stond dan weer in het noordelijke rijk en dan weer in het zuidelijke rijk. Maar dat maakt me niks uit, het is gewoon Egypte. Maar Egypte is een dubbelheid, dat is twee. Mozes was 80 jaar oud bij de uittocht uit Egypte. Waarna hij nog 40 jaar te gaan had tot aan Canaan. Dat is van 80 naar 40, dat is een verhouding van 2 op 1, ik noem maar wat. Hè. En Mozes krijgt de zonen in Egypte, dan krijgt hij prompt een tweeling. Toch? En Mozes droomt over de tijd van 3,5 jaar van geen gevaar. En dan over de 3,5 jaar van haastig verderf zal hij overkomen. Daar droomt hij van. Nee, hij droomt daar niet van, maar de farao droomt ervan. Maar Mozes moet dat uitleggen. Maar aangezien we in Egypte zijn, zijn het dus 7 jaren van overvloed. Maar het had maar 3,5 moeten zijn. Maar 7 jaren van overvloed en 7 jaren van hongersnood had ook maar 3,5 moeten zijn, want het is gewoon de grote verdrukking over Israël. Waarna Mozes nog 66 jaar leeft, en het had er eigenlijk maar 33 mogen zijn. Of Jozef, sorry. Waarna Jozef nog 66 jaar leeft totdat hij 110 is, maar het had eigenlijk maar 33 moeten zijn. Kortom, dat zijn allemaal dubbele getallen. Bovendien staat er dat Israël 430 jaar in Egypte geweest is, maar als je het narekent aan de hand van alle andere Bijbelse gegevens, en die zijn echt ruim voorhanden, nogal erg ruim zelfs, dan blijkt dat het geen 430 was, maar 215. De helft. Kortom, de tropenjaren zijn het, de bekende, die tellen dubbel. En ik noem het tropenjaren niet omdat het de tropen is, maar om te vertellen dat wij ook zo'n manier van rekenen kennen. Dubbel tellen. Ja, dat doen ze daar ook. Alles telt er dubbel, moet nog eens wat er zijn, of er moeten nog veel meer voorbeelden van zijn. Maar goed, hè? Lijkt me wel genoeg. De dromen van vader zijn er ook twee. Ze betekenen volstrekt hetzelfde, maar hij droomt twee keer. Eén keer over koeien en één keer over aren. Nou, dat had ook niet gehoeven. Maar alles gaat daar dubbel.
De Nijl.
Ja.
De Nijl is dubbel.
Is de Nijl dubbel?
Ja, want de wit en het blauw, hij gaat als één door Egypte en splits in weer als hij de Middellandse Zee ingaat.
Ja, dat is waar, ja. Het is twee die één komt, hè. Dat komt bij elkaar, hè. Ja. Nijl is ook een merkwaardige rivier. Nou goed. In elk geval, en twee, en dat is weer zo, omdat Egypte de uitbeelding is van de wereld, in de eerste plaats, een dualistische wereld, zegt men, maar ook en vooral uitbeelding van dat wat buitenshuis is, de wereld van verdeeldheid, van tweeheid, dat van wat buiten is, het is niet in, dat zou één zijn, maar het is het buiten, dan is het twee, maar via de geheime route staat het natuurlijk toch voor eerstgeboorterecht. Want het dubbele deel, de twee, heeft als positieve betekenis dat het het eerstgeboorterecht krijgt. Hè? Dat wil zeggen, de eerstgeborene krijgt een dubbel deel. En het eerstgeboorterecht, dat hoort echt bij Egypte. Egypte is de eerstgeborene over de wereld. Egypte is ook ouder dan Israël, let even op. Ik weet, het is maar een halve redenering, je kunt het ook anders bedenken. Maar in de Bijbel heb je eerst Egypte. Daaruit wordt Israël geboren. Egypte heeft dus hogere rechten dan Israël. Wordt dus een Israëliet koning, dan wordt hij koning over Egypte. Dat is hoger. Jozef dus. Maar via de andere toepassing, de gemeente dus. Die komt daar dus toch terecht. Nou, maar dat was wel een erg grote zijlijn. Maar waar het om gaat, is dat Jerobeam inderdaad ooit een keer gevlucht was. staat in 1 Koning 12, vers 2. Het geschiedde nu als Jerobeam, de zoon van Nebat, dit hoorde, daar hij nog in Egypte was, want hij was van het aangezicht van de koning Salomo gevloden en Jerobeam woonde in Egypte, dat zij henen zonden en lieten hem roepen, want hier werd de zoon uit Egypte geroepen. Schitterend, nietwaar? En deze Jerobeam wordt er naar Sichem geroepen, zodat in Sichem Rehabeam en Jerobeam tegenover elkaar staan en op de derde dag... Dat is in vers 12. En op de derde dag waren zij het oneens en scheiden de twee stammen zich af van de tien. Waarna het koninkrijk officieel onder de naam van Israël en dus het erfrecht, het eerstgeboorterecht enzovoorts, meegaat met de tien stammen onder Jerobeam uit de stam van Efraïm. En de Joden zonderen zich af, splitsen zich af, zijn het er niet mee eens of weet je veel wat. En gaan dus een andere weg. Vanuit Sichem. Nou, dat is nou weer het verhaal. Want die derde dag is natuurlijk gewoon eigenlijk de dag van de opstanding van Christus.